De schrift alleen. Dat is het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd. De schrift alleen. En daarom luisteren we eerst naar de bezwaren tegen de belijdenis. Vervolgens luisteren naar wat de schrift zegt over de belijdenis. En als laatste luisteren naar hoe de schrift ons voorgaat in het gebruiken van de belijdenis. Dus de bezwaren tegen de belijdenis. Wat de Bijbel zegt over de belijdenis. En hoe de Bijbel ons uitlegt hoe we de belijdenis mogen gebruiken. Het leek mij goed gemeenten om voordat wij, en dat zullen we ook in deze dienst gaan doen, zondag 1 lezen, de eerste zondag van het troostboek uit Heidelberg, om eerst even een pas op de plaats te maken. Want zo vanzelfsprekend als dat het lijkt hier in de christelijk gereformeerde Bethelkerk in Sliedrecht, om op een zondagavond één van de 52 zondagen te bepreken, zo vanzelfsprekend is dat vandaag de dag niet meer. En als ik dat zo zeg, zo vanzelfsprekend is dat vandaag de dag niet meer, dan kijk ik niet alleen naar allerlei bewegingen rondom de kerk, waarvan de invloeden zich ook laten voelen in het midden van de kerk, de evangelische beweging, die niets van een belijdenisgeschrift moet hebben. Maar dan mogen we vanavond ook wel even de hand in eigen boezem steken. Het is mij al meerdere keren overkomen in de achterliggende jaren, zowel in Werkendam als ook op Urk. En het verrast mij niets als dat ook hier een keer zal plaatsvinden. Dat wanneer je in een gesprek met een gemeentelid de belijdenisgeschrift op tafel legt, één daarvan, de catechismus, de Duitse leerregels of de Nederlandse geloofsbelijdenis, al snel de reactie komt, ja, maar dat zijn de belijdenisgeschriften. En als je daar eens even rustig over doorvraagt, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee met zo'n reactie? Dan komt vroeg of laat natuurlijk ook de opmerking, die zijn geschreven door mensen, maar dat is niet de Bijbel. Ik lees gewoon uit de Bijbel. En dat de gemeente en een kerk of gemeenteleden daarnaast nog behoefte hebben aan een belijdenisgeschrift, omdat hun dat dan een stukje zekerheid geeft, wat houvast biedt, ook in bepaalde discussies, dat moeten zij dan weten. Maar ik heb aan de Bijbel genoeg. En je kunt je voorstellen, zeker als dat een gesprek ook is tussen twee jonge mensen, dat er zo'n reactie naar je toe komt, jij als jongere je al heel snel natuurlijk ook een beetje minder waardig voelt. Hij heeft aan de Bijbel genoeg, ik dus blijkbaar niet. En dat je dan voor je gevoel ook meteen in een gesprek, wat vaak ook ontaardt in een discussie, op achterstand komt te staan, zo ervaar je dat dan. Helemaal wanneer vervolgens je ervaring is, als het gesprek verder loopt, of bepaalde onderwerpen, laat ik maar eens een onderwerp bij de kop pakken, ik denk de kinderdoop en de geloofsdoop. Als vervolgens dan de persoon die tegenover je zit de Bijbel op tafel legt en met allerlei teksten aankomt, ja, dan ben je al snel uit het veld geslagen. De Bijbel alleen. Dus weg met de belijdenisgeschrift. We hebben 2016 niet alleen te maken met een sterke invloed vanuit de evangelische beweging, ook onder ons. Er zijn daarnaast natuurlijk ook verschillende theologen die de nodige vraagtekens plaatsen bij de belijdenisgeschrift. Taal uit de 16e eeuw. Toen bedreef men op een hele andere manier theologie dan wij in de 21ste eeuw. We zijn natuurlijk bijna 500 jaar verder, hebben ook het nodige aan kennis opgedaan onderweg door de geschiedenis. En we weten in ieder geval dat we het niet meer zo zeker weten allemaal. Stelligheid en de zekerheid waarmee in de 16e en de 17e eeuw allerlei uitspraken werden gedaan en ook heel eenvoudig werd vastgelegd, dit is goed en dat is fout, daar hebben wij vandaag de dag steeds meer moeite mee. Ieder heeft zo zijn eigen mening en zijn eigen waarheid. En leest op zijn eigen manier de Bijbel. En waarom zou die andere niet gelijk hebben en ik wel? En voeg daar nog bij, en dat raakt ons denk ik dan ook allemaal, wij zijn kinderen van onze tijd, het leefklimaat waarin we ons bewegen. We moeten toch respect hebben voor iedereen. Je kunt toch niet zomaar zeggen dat is fout, dat is een dwaling. En hebben we elkaar als christenen in deze tijd waarin zoveel op ons afkomt ook niet hard nodig dat we op enig moment dan maar ook de belijdenisgeschriften even parkeren en aan de kant leggen omdat er veel belangrijkere dingen aan de orde zijn? En trouwens, om het beeld maar even compleet te maken, kijk maar even om je heen en dat doen onze jongeren ook. Alleen al hier in Sliedrecht, zoveel verschillende kerken, ik noem gewoon maar een paar namen, de oud-griffemeerde gemeente, naar de Stationsweg, de Jachimboas aan de Baanhoek, de griffemeerde gemeente, de grote kerk, ook zij hebben de belijdenisgeschrift. En ook daar wordt wellicht nu een catechismespreek gelezen of gehouden. En toch lukt het ons niet om onder één dak te zitten. Integendeel, wanneer wij de belijdenisgeschriften hebben, dan is de praktijk toch heel vaak. En de wrange vruchten zijn daarvan ook te proeven, ook in de griffemeerde gezind, om die belijdenisgeschriften te gebruiken als een scherp zwaard, om elkaar te bestrijden. En niet de dwaling. Ik kan het daarom eigenlijk ook heel goed begrijpen dat de vanzelfsprekendheid waarmee wij vanavond eigenlijk onbedacht naar de Dordtse leerregels en naar de Heidelberger catechismus zouden grijpen. Ook onder ons door verschillende jongeren en ik denk ook door verschillende ouderen niet meer zo vanzelfsprekend wordt gevonden. Trouwens, stelt de belijdenisgeschrift wel alles aan de orde? Ik denk even aan een opmerking gisteren in de krant, het Reformatorisch Dagblad, van meneer Schipper van het kenniscentrum van de SGP, die ervoor pleit om ook in een belijdenisgeschrift een aparte passage over het milieu op te nemen. Daar kun je wat van vinden, daar vind ik ook wel wat van. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Maar goed, hij legt toch wel even de vinger bij een blinde vlek in de belijdenisgeschrift, of niet? Thema's als duurzaamheid, milieu, Israël. Er komt niet of nauwelijks aan de orde. En hoe zit het trouwens met het werk en de persoon van de Heilige Geest in de Heidelberger catechismus? Gaat daar maar één zondag over, zondag 20, een van de kleinste zondagen in de Heidelberger catechismus. Terwijl uitgerekend de persoon en het werk van de Heilige Geest toch zoveel aandacht moet krijgen? Is dat verwijt dan niet terecht vanuit een bepaalde hoek die zegt dat we eigenlijk die belijdenisgeschriften maar aan de kant moeten zetten, omdat we daarmee het werk van de Heilige Geest blokkeren of in ieder geval bedroeven? En moeten we niet gewoon teruggaan naar de schrift, de Bijbel alleen? Dat spreekt ons eigenlijk ook wel ergens aan, of niet, gemeente? Sola scriptura, alleen de schrift. Komende vrijdag zullen we het weer gedenken. Hoe een eenvoudige monnik Maarten Luther in Duitsland kerk, samenleving, regering met een paar eenvoudige stellingen in één keer op de kop zetten. Waardoor een onomkeerbare beweging op gang kwam die nog steeds tot op de dag van vandaag diepe sporen trekt, ook in onze West-Europese samenleving. Zonder de reformatie is onze tijd niet te verstaan. Zijn het die mensen na hem, niet Maarten Luther zoals dat wel eens wordt verteld op een reformatie-herdenkingsavond, maar de mensen na hem die dat hebben samengevat wat Luther bedoelde, sola scriptura, de schrift alleen, sola fide, geloof alleen, sola gratia, alleen genade. Daar staan wij toch voor. De schrift alleen. En in de praktijk doen we dan iets heel anders. Dan pakken we naar de belijdenisgeschriften. Hoe moeten we nu verder gaan, gemeente? Maar dicht doen. Wegleggen. Maar laten we dat inderdaad maar even doen. En laten we gewoon onze vraag, mogen wij een belijdenisgeschrift hebben, stellen aan het woord. Voordat ik verder ga, jongelui, ik hoop dat jij ook zo nuchter wordt. Gewoon je vraag stellen aan het woord. Als dit geen antwoord geeft, Gods woord, dan stellen we of de verkeerde vragen. Of we gaan met onze vraag over de grens, dat kan ook. Of de Bijbel heeft niet het eerste en het laatste woord. Mogen wij een belijdenisgeschrift hebben? Nou, met die vraag gaan we vanavond naar de schrift. Daarom hebben we vanavond ook Titus 1, vers 1 tot en met 9 gelezen. Laten we eerst maar even naar dit gedeelte kijken, gemeente. Wat gebeurt hier eigenlijk in deze brief? Een brief die Paulus geschreven heeft bijna aan het einde van zijn leven. En je merkt het ook, hij voelt zijn levenseinde naderen. Hij kijkt terug op een jarenlange ambtelijke ervaring die hij achter zich heeft liggen. In allerlei verschillende landen en gebieden is hij geweest en is daardoor de Heere tot rijke zegen gesteld. Mocht tientallen gemeenten stichten, het zij dat hij dat daadwerkelijk deed, of dat vanuit de gemeente waar hij arbeidde, leerlingen van hem werden gezonden naar het achterland en daar in de plaatsen en in de dorpjes om zo'n grote stad waar Paulus werkte, op dat moment andere kerken werden gesticht. En je staat er dan ook niet van te kijken dat in de loop van de jaren ook met allerlei vragen werd geconfronteerd. Vragen op het ethische terrein, vragen rondom de uitleg van de schrift, maar zeker ook vragen rondom de inrichting van een kerk en van een gemeente. Helemaal wanneer een gemeente werd gesticht in een gebied waar nog nooit het woord van God open was gegaan, het Oude Testament. Denk aan Filippi. De eerste stad in Europa waar het evangelie wordt gebracht en waar Paulus geen synagoge aantreft, dan alleen maar een paar vrouwen die op de Sabbat bijeenkomen aan de oevers van de rivier om daar het woord te lezen, te bidden en te zingen. Dat geeft dat deze Paulus in de loop van de jaren ontzaglijke ervaring en kennis heeft weten op te bouwen en hij deelt in die kennis in deze brief die hij schrijft aan Titus, de volgende generatie die hem opvolgt, maar ook in de twee andere brieven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Drie brieven die wel eens worden weggezet als de drie pastorale brieven die Paulus heeft geschreven. En inderdaad, als je die brieven leest, dan heeft dat ook een hele sterke pastorale ondertoon. Je merkt dat een ouder iemand een jonger iemand aanspreekt. En hem, bijvoorbeeld Titus, die op een moeilijke plaats aan het werk is, op het eiland Kreta, een hart onder de riem wil steken, ook heel persoonlijk is in deze brief, niet dat afstandelijk wat Paulus wel eens heeft in de brieven die hij schrijft aan een gemeente, maar alle moeite doet om in zo'n eenvoudige brief naast zijn geestelijke zoon Titus te gaan zitten. Met hem de kennis te delen en al luisteren naar hem, hem ook praktische adviezen en raadgevingen te schenken. En het is ook niet niks wat Titus voor zich kiezen krijgt op het eiland Kreta. We weten dat dat eiland in de dagen van het Nieuwe Testament grote Joodse populatie kende. En je merkt het ook in deze brief die Paulus schrijft aan Titus, dat Titus daarmee te kampen heeft. Van de kant van de synagoge ervaart hij veel tegenstand. Maar ook dwalingen die via de synagogen in die pas begonnen christengemeenten op Kreta binnendringen. En als dat nog het enige was, dan viel het nog wel mee, zou je zeggen. Dat is gegeven aan zo'n pionierspositie, plek die Titus inneemt. Maar hij heeft ook de inslag van de mensen tegen. Laten we maar even iets verder kijken in hoofdstuk 1. Als Paulus dan zegt over de plaatselijke bevolking op Kreta. Ik lees dan even vanaf vers 12. Eén uit hen zijn hun eigen profeet, hij citeert dan een heidense schrijver afkomstig uit Kreta, heeft gezegd, de Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buik. Dit getuigenis is waar. Het zal je maar gezegd worden. Maar je zal er ook maar mee te doen hebben. Als jonge arbeider in Gods koninkrijk. Luie mensen die niet in beweging zijn te krijgen. En die liegen en bedriegen. En zo bekend staan. Ook bij de heidenen. Maar deze en de andere twee brieven aan Timotheus zijn niet alleen pastorale brieven. Je mag ze ook lezen als kerkbrief. Heel bewust geschreven met het oog op de inrichting van de gemeente. En je leest dat ook in deze brieven. Dat Paulus allemaal praktische adviezen geeft. Wie is nu eigenlijk een ouderling? Nou, daar hebben we wat van gelezen. Laten we maar even nalopen nog. Kijk er maar met me mee. Dat staat in vers 6. Dat moet iemand zijn die onberispelijk is. Eén vrouw. Gelovige kinderen. Daarmee wordt bedoeld dat heel het gezin lid moet zijn van de gemeente. Paulus bedoelt dit niet persoonlijk. Doordat elk kind in het gezin bekeerd moet zijn. Maar denk aan de zendingssituatie. Man en vrouw, samen met de kinderen, lid van de gemeente. Dan kun je ook wel voorstellen, jongelui, als zo'n oudering dan op huisbezoek komt bij een gezin. Terwijl hij het in zijn eigen gezin niet op orde heeft en een deel van zijn kinderen niet naar de kerk gaan, ja. Wat kun je dan nog zeggen? Kinderen niet uit de band springen. Dat is ook een les voor ons. Kinderen voor Amstragers, ook voor mijn kinderen. Dat schrijft Paulus natuurlijk niet met het oog op de gemeente. Kinderen van Amstragers moeten zichzelf kunnen zijn in de gemeente. Dat schrijft hij met het oog op de buitenwacht van de gemeente. Dat de wereld geen aanstoot neemt aan onze gezinnen. Wat opvalt is dat Paulus dus insteekt bij het gezin, huwelijk, gezin. En vervolgens de lijn doortrekt, kijkt er met me mee, vers 7, naar de manier waarop een ouderling, een opziener moet functioneren in de gemeente. Er worden een aantal dingen genoemd van een ouderling, wat hij niet in ieder geval moet willen doen en ook niet doet. En vanaf vers 8 komt dan dat omslagpunt, het positieve, waarom hij wel bekend moet staan. Gaarne herberg, goede liefhebber, matig, rechtvaardig, heilig, kuis. Dat betekent rein, ook in zijn seksuele leven. Rein. En van daaruit maakt Paulus de stap naar hoe hij mag staan in het midden van de gemeente. Vers 9, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is. Het getrouwe woord. Letterlijk staat er het betrouwbare woord. Een uitdrukking die typisch iets voor Paulus is. Je komt dat meerdere keren, vooral in de twee brieven aan Timotheus en in de brieven aan Titus tegen. Ik denk aan die hele bekende tekst uit 1 Titus. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Typisch een uitdrukking van Paulus zouden we zeggen. En tegelijkertijd is het ook een standaard uitdrukking die wel iets betekent. Paulus bedoelt daar niet mee te zeggen het betrouwbare woord met een hoofdletter, de Bijbel. Dat zou trouwens ook heel raar zijn als hij dat zou bedoelen. Want daarmee wek je dus de indruk dat er dus naast een betrouwbare Bijbel ook een onbetrouwbare Bijbel zou zijn. Nee, als hij deze uitdrukking gebruikt in zijn brieven, dan bedoelt hij de samenvatting van de Bijbel. wat bijvoorbeeld hoorbaar wordt in het onderwijs, het leren van de gemeente, in de prediking, maar ook tijdens de catechisaties. Catechisaties niet door de reformatie bedacht, die hebben teruggegrepen op de vroege kerk en het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament heeft de catechisatie ook niet bedacht. Het werd al gegeven in Jezus' jeugd, in de synagoog. Kinderen leren, Psalm 78, werd zo heel concreet in praktijk gebracht. Betrouwbaar woord, dat betekent dus een betrouwbare leer, een betrouwbare prediking. Een betrouwbare uitleg, een betrouwbaar onderwijs, een betrouwbare leiding die wordt gegeven tijdens de huisbezoek. Wat maakt het nou betrouwbaar? Wel, eigenlijk heeft Paulus dat al met zoveel woorden gezegd in de aanhef van deze brief. Kijkt u maar met me mee. Vers 2 en 3. Paulus heft dan deze brief aan met een bekende groet. En hij werkt dat dan vers 2 verder uit in de hoop des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan. Dat kan God niet, omdat hij niet liegen kan. Wil. Hij wil het niet. En daarom kan hij het niet. En daarom is God betrouwbaar. God die niet liegen kan, beloofd heeft, weer dat betrouwbare, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft de zijne tijd, namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is. Jongelui, let even op dat woordje toebetrouwen. Daarbij bedoelt Paulus niet, dat heeft de Heer als een taak aan mij toegeschikt. Zoals hij in zijn koninkrijk wel meer taken toeschikt aan de ene die en de ander die. Nee, dat is een kwestie van vertrouwen geweest. God gaf zijn dienaar Paulus het vertrouwen om namens hem te spreken. Die stem van vanmorgen. Of zoals Paulus dat zelf zegt met zijn eigen woorden. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bidt. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. De betrouwbaarheid van de prediking is onlosmakelijk verbonden met de betrouwbaarheid van God. Mag ik dat eens duidelijk maken met een heel eenvoudig voorbeeld voor onze kinderen? Ik denk dat jij dat ook wel eens gedaan hebt. Of misschien heb je hem thuis wel liggen, zo vergrootglas. Je kunt natuurlijk heel leuk mee spelen met het licht. In de zomer misschien ook wel wat ondeugende dingen mee doen. Maar met zo'n vergrootglas, en dat heb je denk ik ook wel eens gedaan, kun je iets kleins heel groot maken. En als je dat dan over iets legt, dan komt dat zo naar je toe. Nou, dat is eigenlijk ook de prediking. De prediking is een vergrootglas wat op Gods woord wordt gelegd, zodat het naar je toe komt. Het enige wat een prediker mag doen, is nazeggen. Dat is ook de eenvoud van de prediking. Dat staat of valt natuurlijk wel met het betrouwbare. Daarom ook die insteek bij Paulus, als hij het heeft over een opziener, een ouderling, een ambtsdrager. Mag ik de lijn even doortrekken? Een leider van de jeugdvereniging, een leider van de zonderschool, een meester of een juffrouw voor de klas, hier op de Calvijnschool, andere scholen. dat hij of zij ook betrouwbaar is. Ik vond het heel mooi, enkele weken geleden, toen in het midden van onze gemeente de avondmaalstafel stond aangericht, ze zijn er nu niet, dus ik kan het wel vertellen. Twee van onze kinderen, groep 1 en 2, ze waren er ook. Na afloop van de dienst naar ons toe kwamen en tegen ons vertelden, die juffrouw ging aan. Die van de zondagschool. En dat mogen ze ook zien. Maar zo'n kind bedoelt natuurlijk meer. Een jongetje of zo'n meisje van groep 1 of 2, die gaat natuurlijk die maandag wel even op een andere manier naar school. Die kijkt met andere ogen naar zijn meester of juffrouw in de klas. Met de ogen van die zondag wordt er geluisterd naar de Bijbelvertelling. Naar andere momenten. En zo mogen onze kinderen en jongeren ook naar ons kijken. Of we betrouwbaar zijn. Wat is dan geweldig mooi, of niet, als je zo voor de klas mag staan. Of voor jongeren. Dat ze in jou de Heere mogen horen en zien. Dat is voor jezelf veel te hoog natuurlijk. Daar kunnen we ons nooit aan meten. Dus zo kijkt zo'n kleintje wel naar ons. En dat bedoelt Paulus. Als hij het heeft over het betrouwbare woord, dat is niet alleen verbonden met een betrouwbare God, maar ook met een betrouwbare bode, ambtsdrager, jeugdverenigingsleider, zondagsschoolleider. Maar hoe meet je dat nou? Hoe meet jij dat nou als je op zondag elders kerkt, of die prediking betrouwbaar is? Kijk je dan naar de gaven? De dominee doet het allemaal uit zijn hoofd. Vlotte babbel. Fijne sfeer. Lekker gevoel. Mooie liederen. Of doe je het net als die ene gemeente? Voor je bijbeltje op schoot openleggen. En luisteren wat die dominee zegt, of dat klopt met de schrift. De gemeente van Berea deed dat wel toen dominee Paulus op bezoek kwam. Ze vertrouwden hem eens niet. Dat is gezond wantrouwen. Want als hier de beslissingen vallen, in de bediening van het woord, of in die gemeente waar jij misschien wel eens een keer kerkt, beslissingen voor de eeuwigheid, dan moet je wel zeker weten dat je niet bedrogen wordt vanaf de kansel. Mag ik het even concreet maken, gemeente? Die zekerheid hebben we in 2016 niet meer wanneer we kijken naar het bordje op de muur van een kerkgebouw en letten op het kerkverband. Dat is nog niet eens mijn mening. Als we kijken naar de verschillende kerkverbanden, wat er in de achterliggende jaren van binnenuit allemaal plaatsvindt, er is geen kerkverband in Nederland waar niet op de een of andere manier door een van de predikanten de prediking ter discussie wordt gesteld van zijn andere collega's binnen dat kerkverband. De gedachte dat we de dwaling en de leuging uitbannen door een bordje op de muur is naïef. Kerk zijn is altijd aangevochten geweest. En heeft altijd te maken gehad met betrouwbaar of onbetrouwbaar. Eigenlijk al sinds Genesis 3. En Paulus geeft daarvoor aan Titus nu heel eenvoudig en concreet een handvat. Kijk er maar mee, vers 9. Daar staat dat die ouderling het betrouwbare woord kan toetsen. Namelijk of het na de leer is, of het in overeenstemming met de leer is. Wacht even. Wat gebeurt hier? In de dagen van Paulus is het op het eiland Kreta mogelijk om op een willekeurige zondag zo'n eenvoudig kerkgebouwtje binnen te gaan. En daar aan de hand van de leer te toetsen of de prediking betrouwbaar is. Ik maak even de balans op voordat we verder gaan. Dat betekent dat in de dagen van Paulus dus de Bijbel er is, en dat is in zijn tijd nog het Oude Testament. De Bijbel wordt verkondigd, de prediking. En naast de Bijbel en de prediking is er dus ook gewoon de leer. Een uitdrukking die in het Nieuwe Testament meer dan 40 keer voorkomt. De leer. En door Paulus en de andere apostelen op verschillende manieren gebruikt wordt. Leer en vermaan. Houd vast aan de gezonde leer. De leer vormt volgens Paulus het hart van gemeente zijn. In Romeinen 12 vers 7 bijvoorbeeld, of in Efeze 4, drukt hij dat de gemeente op het hart, dat het bij de gemeente hoort. Is er geen leer, dan is er geen gemeente. Dan heeft ieder zo zijn eigen mening, kun je met elkaar gezellig een sfeer creëren. Maar de Bijbel ook open gaat. Maar het wordt niet duidelijk wat waar en wat niet waar is. De leer. Wat opvalt trouwens ook in het Nieuwe Testament is dat de leer ook een andere variant kent, namelijk gewoon de belijdenis. Die worden tegen elkaar ingewisseld. Leer of belijdenis hebben in het Nieuwe Testament dezelfde betekenis. En dat is nog niet eens door Paulus bedacht, dat zouden we dan vanmiddag tegen elkaar kunnen zeggen. Nou ja goed, dat is Paulus, de heidenapostel, ver buiten Jeruzalem, op het eiland Kreta. Wie heeft er voor de rest nog wat mee te zeggen? Dat heeft deze man natuurlijk zelf bedacht, een uitvinding van hem, het komt uit zijn koker. Maar als we even teruggaan naar het begin van de Nieuwtestamentische gemeente, al op de Pinksterdag, in de nadagen van de uitstorting van de Heilige Geest, is het Lucas die de gemeente als volgt typeert. Ze waren eendrachtiglijk. Volhardende in de leer van de apostel. De breking van het brood. In de gebeden. In Jeruzalem. Als gevolg van Pinkster. Is daar gewoon de leer. Ik trek even een conclusie, gemeente, voordat we verder gaan. Wij hebben de belijdenis inderdaad. Waarom? Omdat we gemeente volgens het Nieuwe Testament willen zijn. Daarom. Net als Titus op Kreta, als de apostelen in Jeruzalem, als al die christengemeenten verspreid rondom het Middellandse Zeegebied, hebben wij hier in de kerkbuurt in Sliedrecht de leer. Ik draai het ook om. Een gemeente die zegt Nieuwtestamentische gemeente te zijn en de belijdenisgeschriften verwerpt. Ik heb het nog niet over de inhoud, maar de belijdenisgeschriften verwerpt is geen gemeente volgens het Nieuwe Testament. Die doen het anders dan Paulus, Johannes, de apostelen. En de moedergemeente in Jeruzalem. Ik kom even terug op het begin van de preek, dat gesprek. Misschien herken je het wel, heb je zelf ook wel een keer zo'n gesprek gehad. met de jongeren uit een ander kerkverband. Misschien wel uit je eigen gemeente hier in Sliedrecht. Dat die persoon tegen jou zei, de belijdenis is toch door mensen geschreven. Nou, dan mag je het rustig terugleggen in een gesprek. Ja, maar Paulus heeft toch ook de leer? En de apostel in Jeruzalem toch ook? Weet jij het beter dan hun? Die staat of valt heel veel mee, gemeente. Die staat of valt de betrouwbaarheid van de prediking. Het leiding geven op een jeugdvereniging. Het werk van de zondagsschool. Het evangelisatiewerk mee. En je mag verwachten van iemand die belijdend lid is van de gemeente, dat hij geen vies gezicht trekt op het moment als de belijdenis op tafel komt. Maar daar van harte mee instemt. Laten we ook even kijken naar de inhoud. Wat bedoelt Paulus eigenlijk met de leer? Wat staat hem daar precies mee voor ogen? Kunnen we dat wat scherper krijgen? Ik denk het wel. En daarvoor moeten we ook even bladeren. Ik wil met u bladeren allereerst naar een van de brieven van Paulus. Dat is de eerste brief aan Timotheus. Derde hoofdstuk, laatste vers. 1 Timotheus 3. Vers 16. Een bekend vers. En onze catechisanten moeten het herkennen van de achterliggende week. Er staat in vers 16 van 1 Timotheus 3. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der zaligheid is groot. Dubbele punt. God is geopenbaard in het vlees, de menswording van Gods Zoon. Is gerechtvaardigd in de geest. Typisch een uitdrukking van Paulus, waarmee hij de opstanding van Christus bedoelt. Is gezien van de engelen, de hemelvaart. Is gepredikt onder de heidenen, de uitstorting van de Heilige Geest. Is geloofd in de wereld. Is opgenomen in heerlijkheid, waarmee Paulus de wederkomst van Gods Zoon bedoelt. Het moment waarop de volkomen heerlijkheid van God in al zijn glorie luistert, doorbreekt. Als het koninkrijk van God door de Zoon volmaakt is gerealiseerd. Je ziet eigenlijk daar al dat patroon, wat we vanavond met andere woorden hebben gehoord. Die geboren is uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, opgestaan, opgevaren, zittend aan de rechterhand van God, van waar hij komen zal. Een andere plaats, en heel bewust kies ik ook voor een andere schrijver, een andere auteur, dat is de eerste brief die Petrus geschreven heeft. Laten we die ook maar even opzoeken. 1 Petrus 3. Ik lees vers 18 en vers 22. Die twee versen vormen samen een eenheid. De details laat ik vanavond achterwege. Ook vanwege de tijd heeft u er belang bij, dan klopt u maar een keer aan. Die versen tussen vers 18 en vers 22 zijn door Petrus ertussen gevoegd om iets uit te lichten. Ik lees dus vers 18 en 22 als één geheel. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, is gekruisigd, levend gemaakt door de geest, opgestaan. Vers 22, welke is aan de rechterhand van God opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Hij regeert daar als koning der koningen. Alle twee, Paulus en Petrus, hebben ieder met hun eigen woorden hetzelfde patroon. Jezus geboren, geleden, gekruisigd, opgestaan, zittend aan de rechterhand van God, van waar hij wederkomen zal. Die leer krijgt op een gegeven moment een algemeen karakter. En ik trek de lijn even door om het plaatje compleet te maken. In een geschriftje geschreven, in ieder geval voor 115 na Christus, de Didache, staat de belijdenis die wij vanavond hoorden voorlezen op broeder Arnouds. Dan is het geschreven door de leerlingen van de apostelen. En van ik hier twee voorbeelden naar voren heb gehaald, ik zou naar andere passages in het Nieuw Testament ook kunnen verwijzen. Die op het moment dat ze een brief schrijven aan een gemeente of aan iemand persoonlijk, datzelfde patroon aanhouden, ieder met zijn eigen woorden. Dat geeft trouwens ook zicht op het karakter van de leer. Dat zijn dus geen leerregels, keiharde, dorre, droge regels, dogma's, die je erin moet hameren. Nee, als het gaat om de leer en als het gaat om de belijdenisgeschriften, dan gaat het om wie God is, wie ik ben en hoe ik God mag kennen. De samenvatting van de schrift. Wie is God? Wie ben ik? Hoe mag ik God kennen? En hoe wil God door mij gekend worden? Daar hebben wij de leer voor nodig. Om te horen of de prediking betrouwbaar is, welke predik dan wel het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zul jij zo gaan luisteren? Niet alleen naar mij. Een andere predikant hier op de kansel, ieder met zijn eigen geluid en met zijn eigen gaven, maar ook als jij elders kerkt. Dat moet jouw afweging zijn. Ook wanneer je gaat oriënteren voor een andere kerk door verhuizing, is de prediking in overeenstemming met de leer. En niet de vraag, voel ik me daar lekker bij? Dan kan het wel eens zijn dat je kiest voor een gemeente die op dat moment midden in een crisis zit. Omdat in die crisissituatie het woord alleen aan het woord komt. Dat moet de doorslag geven. We luisteren nog even uit, gemeente Titus 1 vers 9, voordat we naar huis gaan. Het staat niet alleen dat de prediking dus beoordeeld kan worden in overeenstemming van de leer, vers 9. Maar het wordt ook aangereikt door Paulus aan Titus en in hem, aan de ouderlingen en in ons vanavond ook vanuit het woord aan u en aan mij. Waarom? Wel opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer, dat is het eerste. En het tegenovergestelde, de andere kant, om de tegensprekers te wederleggen. Van een ouderling mag je dus verwachten dat hij machtig is om te vermanen. En als dat woord in 2016 klinkt, vermanen, dan rijst meteen het beeld op van een ouderling met de vinger in de lucht staat. Om duidelijk te maken wat wel of niet mag. En een predikant die zo op de kansel voortdurend staat te preken. Maar het woord vermanen in het Nieuwe Testament heeft juist een hele mooie, een hedderlijke betekenis. Dat betekent in de eerste plaats vertroost. En ik moet bij dat woord eigenlijk altijd denken aan een moeder. Met een klein kind aan de hand over straat loopt en op een gegeven moment rukt die kleine zich los uit de hand van moeder. En moeder zegt nog, blijf nou hier, ik hou je hand vast, straks val je, maar u weet hoe dat gaat, wij zijn ook kinderen geweest. Het kleintje zet het op een lopen en vroeg of laat struikelt hij over zijn eigen benen en ligt hij lang uit op de straat. En dan gaat die moeder er niet bij staan om even rustig tegen dat kindje, ja, dat krijg je er nou van, had je maar moeten luisteren. Nee, dan is die moeder, die buigt zich over dat kleintje, neemt het tegen haar borst, haalt de tranen weg en dan pas zegt ze, zul je de volgende keer luisteren. Dat is vermanen. Het werk van die herder op zoek naar het verloren schaap. Die blij is dat hij dat schaap heeft gevonden, al trof hij dat schaap aan op een plaats waar hij zelf van walgde. Maar hij legt het op zijn schouders. Neemt het mee naar huis, naar de Heer. Daar hebben wij dus de belijdenisgeschriften voor nodig. Om tijdens een huisbezoek, in gesprek met onze jongeren, niet misschien te zeggen van nou het staat hier zondag daar en daar, vraag en antwoord. Nee, om de belijdenisgeschrift in ons spreken zo door te laten klinken. Dat het een woord van de Heere door ons is. En dat betekent ook gewoon leren. Dan mag je van ambtsdragers verwachten dat ze ook gewoon studeren. Ook van een predikant. Van een leider van de jeugdvereniging. Een meester of een juffrouw van de zondagsschool. Ook gewoon je huiswerk doen. Maar wel met dat op het oog. Vertroost. Het heeft ook een andere kant. Kijk u met me mee naar het slot van dit vers. Om de tegensprekers te weerleggen. In dat slotgedeelte van dit vers noemt Paulus het beeld op van een advocaat. Die in een betoog is verwikkeld door mensen die zijn cliënt beschuldigd van allerlei dingen. En die advocaat heeft eigenlijk maar twee dingen op het oog. Kijken of de feiten die als bewijzen worden aangeleverd ook steekhoudend zijn. Dat het inderdaad ook de toets van de kritiek kan doorstaan. Maar als hij doorkrijgt dat het valse beschuldigingen zijn, ook met de andere feiten komen om op grond daarvan zijn cliënt vrij te pleiten. Te wederleggen. Het gesprek aan te gaan. En als het moet de discussie aan te gaan. En als het moet op een gegeven moment te zeggen, en nu gewoon stil. Want je gaat in tegen het woord. Elders zegt Paulus, om hen de mond te snoeren. Geen zoete koekjes te bakken. Nee, het gaat om het heil van de gemeente. Van onze kinderen. Van onze jongeren. En het gaat om de eer, de betrouwbaarheid van God. Wat zal dat erg zijn, gemeente? Als er gezwegen wordt voor de zoete lieve vrede. En daardoor een onbetrouwbaar beeld van God wordt neergezet. De prediking. Of op een andere terrein van het gemeentelijke leven. Het bedroeven van de Heilige Geest. Daar is de belijdenisgeschrift nu voor. En dan kom ik terug bij het begin van de preek. Wat let ons vanavond om op grond van het woord de belijdenisgeschrift open te slaan? Dan laten we dat maar doen. Samen met elkaar aan het einde van deze dienst, zondag 1, te lezen. Let je even op waar die zondag mee begint. Wat is uw enige troost? Titus 1 vers 9. En te vermanen, te vertroosten, beide in het leven en het sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet van mij, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, geboren, geleden, gestorven, opgestaan, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaard. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte, willig en bereid maakt. Het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt hier even kort samengevat. En wat is die belijdenis dan eigenlijk ook transparant? Gewoon eerlijk. Onder dit antwoord staat met die kleine lettertjes allemaal Bijbelcitaten. Ja, ze hebben ook niets te verbergen. Wat deze jonge mensen wilden, was alleen het woord aan het woord laten. Amen.